vers 8 van Jesaja hoofdstuk 2. Zij buigen zich neder voor hetgeen hun vingeren gemaakt hebben. Het mag dan knap werk geweest zijn, cultureel volkomen verantwoord. Maar het is eigen werk. De volgende woorden die worden uitdrukkelijk van toepassing gebracht op de komst van de Messias. En meer specifiek wat wij noemen de wederkomst van Christus. Om inderdaad zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En dat zal gepaard gaan met een oordeel over een goddeloze wereld. Wij noemen dat populair ook wel het oordeel over de volkeren. En dat weer ter onderscheiding van de tamelijk algemene gedachte dat ooit een keer in de toekomst, op de zogeheten jongste dag, God zal oordelen de levenden en de doden waartoe hij bereid staat, enzovoorts. Ik citeer het uit wat oude kerkelijke geschriften. Maar inderdaad, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En dan citeer ik het gewoon uit de brief van Petrus. Maar neem die weg dat ver en ver voor die tijd de Heer een oordeel zal brengen over de volkeren als zodanig. De levende mensheid namelijk, dat is meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Het betreft namelijk de wederkomst van Christus om zijn heerlijkheid te openbaren en zijn beloofde koninkrijk alsnog te vestigen en zijn troon te stellen in Jeruzalem. Zo letterlijk mogelijk, denk ik. Want daar gaan de volgende versen ineens over. En dat maakt het boek dan toch actueel, of althans, het trekt dit Bijbelboek door de hele geschiedenis heen, als het ware. Het houdt de uitspraken hier in dit Bijbelboek actueel. En dat zullen we later ook wel constateren. Want de woorden van vers 10, ga in de rotssteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. Die woorden worden geciteerd, of althans er wordt aan gerefereerd in Openbaring hoofdstuk 6. In profetieën die dus nog vervuld moeten worden. Er staat niks bij, hè? Nee. Afgezien daarvan, de woorden worden in elk geval herhaald en krijgen daardoor nog meer gewicht aan het eind van dit hoofdstuk. Namelijk in vers 21, die lees ik dan maar eerst. Waar staat, gaande in de reten der rotsen, prachtig vertaald, hè? Gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldiglijk te verschrikken. Niet om de aarde te vervangen voor een nieuwe, maar gewoon om de aarde geweldiglijk te verschrikken in verband met de schrik des Heren. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat zo is, valt trouwens ook af te leiden uit vers 12, waar staat, want de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardige en hoge en tegen alle verhevene, opdat hij, die verhevene namelijk, vernederd worden en tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon, tegen alle eiken van Basel, tegen alle hoge bergen, tegen alle verhevene heuvelen en tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muur. Dit zijn allemaal begrippen die hier en daar in de Bijbel voorkomen en die uitdrukking zijn van de hoogmoed van de mens. En zo verder. Het staat er gewoon ook bij trouwens. Vers 17, en de hoogheid der mensen zal gebogen, in de zin van nedergebogen worden, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden, en de Heer alleen zal in die dag verheven zijn. Je zou eens moeten tellen hoe vaak er sprake is van hoog, verheven enzovoorts. Want dat is waar het feitelijk over gaat. De grenzeloze hoogmoed van de mens die zich daarmee stelt boven God. En dat doet hij in navolging van de God deze eeuw, dat weet u, neem ik aan tenminste, in navolging van de duivel zelf, van wie dat gezegd wordt, hè? Dat hij zijn wilde stellen of zou stellen boven die van God zelf enzovoorts. En die inderdaad in diezelfde dagen, waarover hier gesproken wordt, ook zal worden nedergeworpen. Dit keer zelfs vanuit de hemel naar de aarde en uitlopend naar onder de aarde. Dat zijn maar dingen die uiteindelijk beschreven worden in Openbaring. Dat kan moeilijk anders, want dat is het uiteindelijke boek van de Bijbel. Dus vooruit maar weer. Maar in Openbaring worden al die losse eindjes uit het Oude Testament en eventueel uit het Nieuwe bij elkaar gebracht. En daar wordt van daaruit wordt terugverwezen naar Oud-Testamentische profetie. Omdat inderdaad in de dagen van de openbaring van Jezus Christus deze dingen vervuld zullen worden. Het illustreert tegelijkertijd hoe deze profetieën weliswaar zijn naar aanleiding van gebeurtenissen lang geleden in Oud-Testamentische tijd. Maar dat de strekking van de profetie reikt tot de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Waarna ik eerst dan maar even inga op die uitspraak: ga in de steenrots uit vers 10 en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren. Al die woorden even in gedachten, dan bladeren wij naar Openbaring hoofdstuk 6. Verberg u in de steenrots vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, stond er. En daarna Openbaring 6, waar staat in vers 15: en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons. Namelijk in de zin van overdek ons van boven. Valt op ons, namelijk verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Vanwege zijn heerlijkheid, stond er in Jesaja 2. Om de heerlijkheid zijner majesteit. En hier staat: verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. Dat gaat dus over zijn heerlijkheid. En van de toren des lams, want dat is, het lam is degene die op de troon is, volgens Openbaring 4 en 5. Want daar werd dat beschreven, de voorgaande twee hoofdstukken. En dan staat er: want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? En in Jesaja stond: vanwege de schrik des Heren, stond er zelfs twee keer, en vanwege de dag des Heren in vers, het was eerst vers 11 en vers, wat dat nou was, vers 11 en 21, en daarna vers 12, want de dag des Heren zal zijn tegen alle hoogmoedigen, en wat het nou was allemaal. Het zijn allemaal synoniemen eigenlijk, enigszins verschillende termen ter aanduiding van volstrekt hetzelfde. En waar het dan over gaat? Nou ja, Openbaring 6, het laatste vers zegt: want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? Maar ik hoop je vanavond ook nog te laten zien dat die grote dag zijn stoorns heus niets anders is dan wat elders heet en ook in Jesaja 2 heet: de dag des Heren. Maar ja, och, laat ik eens wat zeggen aan het begin van de avond. Het is de duivel niet welgevallig dat wij rekening houden met een dag des Heren. Hij wil er ook niet van horen, want dag des Heren betekent in de praktijk niet maar een periode, laat staan een datum des Heren, maar het betekent een oordeel des Heren. Wij zijn er gewoon nog niet op bedacht. Vind ik een leuk woord in dit verband. Wij zijn er niet op bedacht, maar het woord dag heeft nou eenmaal nog altijd, ook in het Nederlands, de betekenis van oordeel. Dat zit hem in dat dag geacht wordt licht te zijn. Het andere heet immers nacht. En het licht brengt de dingen aan het licht. En dus staat er in, ik roep maar even, wat staat in Efeze 5. Want de dag zal het verklaren. Of de dingen worden door het licht bestraft. Verklaren is ook leuk, want als het klaar is, dan is het dus helder. En dan is het dus helder dag, hè? En dan wel klaar licht de dag. En vandaar het ook in het Nederlands het woord dag, net als in het Hebreeuws en Grieks, de betekenis heeft van oordeel en van rechtszaak en van rechtbank. En daarom word je voor de rechtbank gedagvaard. En kun je uitgedaagd worden om een conflict te beslechten, heet dat. En je kunt voor de Nederlands niet in Duitsland, kun je voor de Rijksdag verschijnen. Dat is gewoon de rechtbank, maar het heet de dag. De Rijksdag. Je kan trouwens ook de Rijksdag in brand steken. Ja. Wat kan je er nog meer mee eigenlijk? Hè? Je begrijpt dat woord. Er is trouwens een boek ooit in het Nederlands verschenen. Ik hoorde er nooit meer wat van, maar het is al 100 jaar geleden zowat. Een boek verschenen dat heet onder de titel De Dag des Mensen. Dat werd in alle protestantse gezinnen van orthodoxe huizen was dat toch wel verspreid. Van Philip Mauro. Van Italiaanse afkomst, maar het was een Amerikaan. Advocaat. Er worden rechtszaken gevoerd over de rechten op de platenspeler, was dat. Over de platenspeler ging dat. Tussen Edison en hoe heette die ander ook alweer? Van Parlophone en zo. Nou goed, die Philip Mauro. Maar die schreef boeken over de Bijbel. Sommige bijzonder geslaagd, sommige volstrekt waardeloos, als ik het nu mag zeggen achteraf. Ik spreek die man later wel. En dan draaien we nog eens een plaatje. Nou goed, van het een of het andere merk dan. Hè? Maar Philip Mauro, de dag des mensen. Maar het probleem was dat die term in het Nederlands niet bestaat. De uitdrukking komt uit, is het 1 Korinthe 3 of was het 2 Korinthe 3? Ik weet het niet meer. 1 Korinthe, even kijken wat ik me zo gauw vind. Voor aardig om het vers even aan te halen, want dan leren we de term weer. Het is 4, 1 Korinthe 4. Waar Paulus zegt dat het hem een worst is. Dat het hem. Het is hem voor het minste staat. 1 Korinthe 4, vers 3. Die uitdrukking heb ik trouwens van Lon Esmeijer. Die sprak altijd heel plechtig, met zo'n beetje Arnhems accent, een beetje geaffecteerd accent. En die zei ergens, ik zal het nooit vergeten, het zal mij toch een borst wezen. En zo, in een deftige samenkomst was dat, hoor. Ja, ik vond het prachtig. Maar doch mij is voor het minste, 4 vers 3 van 1 Korinthe, dat ik door u lieden geoordeeld worden of van een menselijk oordeel. Maar dat woord oordeel is het gewone woord voor dag. Maar ja, de vertalers moesten wat. Maar het schijnt dat in het Engels bij gelegenheid daar dan toch het woord dag staat. The day of man of zoiets. Weet ik veel, dat weet ik niet, nou niet meer. Maar ja, dag des mensen. Het idee is namelijk dat Paulus zegt, ik zal geoordeeld worden door God zelf, dan wel door Christus, in wiens dienst ik sta. En die heeft een oordeel over mijn bediening. De Korintiërs hadden dat ook. Dat viel nogal negatief uit. En Paulus zei, dat is mij dus een. Dat is voor mij het minste. Dat maakt mij niet uit, zegt hij. Dat kan me nou echt niks schelen wat jullie ervan vinden. Of wat een menselijk oordeel daarvan vindt. Zie? Maar er staat echt het woord dag. Ja, ik oordeel ook mijzelf en niet, want ik ben mij van geen ding bewust. Enzovoort. Strekking van het boek van Mauro was overigens dat de gang van zaken in de wereld, in de hele wereld, in elk opzicht altijd maar door mensen bepaald en geoordeeld wordt. Maar wat de mens dan wenselijk acht in zijn menselijk oordeel, dat valt in het oordeel van God dan toch heus negatief uit. En feitelijk, in de Bijbel staat dus de dag des mensen, want dat is waar het hier over gaat dus, hè, tegenover de dag des Heren, met nog de mogelijkheid van dat er staat tegenover de dag Gods, dan wel tegenover de dag van Christus. Want al die termen kom je tegen in het Nieuwe Testament dan. Hè? Niet alleen dag des Heren, dat is gewoon de oud-testamentische uitdrukking al. Maar in het Nieuwe Testament kom je tegen de dag Gods. In bijvoorbeeld 2 Petrus 3, zomaar uit mijn hoofd. Dan gaat het over de jongste dag, meen ik. En je hebt ook nog de dag van Christus, enige malen. Dat heeft van doen met het oordeel over de gemeente. Dat is wat wij noemen de... onze openbaring, nee, wat Paulus noemt in 2 Korinthe 5... onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat heet elders, of hij noemt dat elders, de dag van Christus. Maar altijd het woord dag in, niet in de betekenis van een bepaald tijdstip. Want ja, dat betekent niks, zo'n tijdstip. Natuurlijk is het op een bepaald tijdstip. Maar de vraag is, wat is het? Het antwoord is oordeel. De Heer zal aan het licht brengen ook de verborgene dingen des harten, schrijft Paulus in Romeinen 3 of zo.
Dat staat hier ook op vers 5.
Hè?
Vers 5 staat het ook.
Van?
1 Korinthe 4.
Ja, zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen. Kortom, aan de dag zal brengen. Dat is een goede uitdrukking. Hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten, en alsdan zal een ieder lof hebben van God. Uiteraard. En dat is het enige wat echt telt. En die dag des mensen, of anders dat menselijke oordeel uit vers 3, ja, dat doet er nou eenmaal weinig toe. Maar wat ik wilde gaan zeggen is eigenlijk dit. Dat hele begrip dag des Heren, daar heeft de duivel een hekel aan, omdat het herinnert aan dat de Heer gezegd heeft, maar ooit zal ik oordelen. Dat is in zijn wederkomst, uiteraard. Het gaat gepaard met de vernedering van Satan enzovoorts. En dus is gebeurd wat te verwachten was. Namelijk, het Bijbelse begrip heeft een andere betekenis gekregen in den volksmond. En dat gebeurt met zoveel Bijbelse begrippen. Je weet wel, geloof, daar heeft men van religie heeft men van gemaakt geloof. En dus weet niemand meer wat geloof eigenlijk is. Dat moet je altijd maar weer uitleggen wat het is. Hoewel het gewoon in het woordenboek staat, maar men is de betekenis kwijt. In den volksmond. Hè? Geloof is vertrouwen op wat meegedeeld is. Maar religie, dat is niet geloof. Religie is niet vertrouwen op wat een ander gezegd heeft. Religie is vertrouwen op eigen werken. Dus een totaal ander ding. Nou ja, enzovoorts. Hè. Bijbelse begrippen die verdwijnen. Je kan de woorden niet uit de Bijbel halen. Maar wat je wel kan doen, is die woorden een andere betekenis geven. En ze gebruiken buiten de context. Om zo te zeggen. Wij hebben het dikwijls, ik hoor het tegenwoordig nog steeds vaak, over het verzorgen van de inwendige mens. Maar het is begonnen als een grapje. Maar nu denkt men dat het serieus is. En dat de buik, de maag, de lichamelijke behoeften, zal ik maar zeggen, dat ineens de inwendige mens is. Dat is het niet, dus de uitwendige mens. Yeah. Maar mensen kennen die begrippen niet en het grapje wordt serieus genomen vervolgens. En men denkt dat dat de vaste uitdrukking is. Maar dat is het niet. De inwendige mens is de geest, het hart, het geweten, het denken, het bewustzijn van de mens. En de buik, de maag, dat is de uitwendige mens. Nou ja, maar dit is niet een ernstige zaak, geloof ik. Maar je moet het alleen aanhalen als je de term tegenkomt in, wat is het, de 2 Korinthe, geloof ik, over de inwendige mens. Dan moet je uitleggen dat het dan toch echt niet over de maag gaat, laat staan de spijsvertering. Maar dag des Heren, dat is een heel vreemde geschiedenis, hoor. Want dag des Heren, daarbij wordt algemeen allerwegen gedacht aan de eerste dag der week. Die men overigens toch allang tot laatste dag der week verklaard heeft. Kijkt u maar in uw agenda.
Ja.
Dat is allerwegen gebeurd. De zogeheten zondag namelijk. Die heeft men tot sabbat verklaard enerzijds. En daarna alsnog weggeschoven naar de zevende dag van de week. Het berust op allerlei misverstanden natuurlijk. Maar men noemt het de dag des Heren eenvoudig vanwege dat die dag nou eenmaal geacht wordt aan de Heer gewijd te zijn. Dat kan. Ik heb daar geen moeite mee. Al moet ik zeggen dat ik mij liever reken tot degene die alle dagen achten. En alle dagen aan de Heer gewijd hebben. Dat is naar, wat was het ook alweer? Dat is Romeinen 14 is dat, meen ik. Is het 13? 14. Romeinen 14, meen ik. De een acht alle dagen. De een acht de ene dag boven de ander. En de ander acht alle dagen. Toen heeft men er gelijk achter gezet, de Statenvertalers. En die hebben het toen weer naar beneden gebracht. Weg met dat woord. De een acht één dag boven de andere. De andere acht alle dagen. En die zijn dan dus gelijk. Maar het zijn allemaal dagen die gewijd zijn aan de Heer. Maar als je die dag, zo'n dag of die dagen noemt dag des Heren, dan gebruik je een Bijbelse term buiten zijn Bijbelse verband. En dus ben je de inhoud van de term kwijt. Daar gaat het dan over. Hè? En dat gebeurt heel dikwijls. Het is een vast patroon. Ik geloof dat mijn vader nog ooit eens een brochure geschreven heeft, whenever that was, 40 jaar geleden, waarschijnlijk langer, over dat heette Wolven in Schaapskleren. En ik meen mij me te herinneren dat de essentie daarvan was dat belangrijke Bijbelse waarheid nou eenmaal hangt aan Bijbelse uitdrukkingen, maar dat men aan die uitdrukkingen een andere betekenis heeft gegeven in de loop der geschiedenis, zodat je de Bijbelse betekenis logischerwijze kwijtraakt. Heb je dat? En zo is het met dag des Heren gegaan. Want dag des Heren is niet een dag van de week. Het is zelfs niet de Sabbat. De dag des Heren is het oordeel des Heren. De term wordt in de Bijbel nergens gebruikt voor de Sabbat, laat staan voor de eerste dag der week. Maar wordt uitsluitend, gebruikt voor het oordeel dat de Heer in zijn wederkomst zal brengen over de volkeren, over de mensheid, over de aarde dus. Nee, niet op de jongste dag. Maar u weet, dat weet u waarschijnlijk, dat in kringen waar men de dag des Heren beschouwt als aanduiding van, laten we maar zeggen, de zondag gemakshalve, dat men daarvan een dag des Heren in die andere betekenis helemaal niks weet. Want men verwacht, als men al wat verwacht natuurlijk, maar men verwacht alleen maar de jongste dag. En noemt dat de wederkomst van Christus, omdat je onder die Bijbelse uitdrukking niet weg kunt komen. Maar dat hij komt om de levende mensheid onder een oordeel te brengen, om vervolgens nog voor een jaartje of duizend, maar eigenlijk veel langer, zijn koninkrijk hier op aarde te hebben vanuit Jeruzalem, dan geloven ze niet. En als wij zeggen, maar hoe zit het dan met al die profetieën over de dag des Heren, halen ze de schouders op. Hoezo? Profetie over de zondag? Ze kennen het begrip niet meer. Zie? Maar het is een belangrijk Bijbels begrip. En de aardigheid is, vanavond althans, dat wij de uitdrukking hier voor het eerst tegenkomen. Want hij wordt hier namelijk voor het eerst gebruikt in de Bijbel. In Jesaja 2, vers 12. Dit is de introductie van het begrip dag des Heren. Of Jesaja's tijdgenoten dat allemaal begrepen hebben, dat weet ik ook niet. Maar het woord van God voegt er nogal wat schriftplaatsen aan toe. Met name ook hier in Jesaja. En ik had de euvele moed om een lesje mee te nemen met al die schriftplaatsen waarin over de dag des Heren gesproken wordt. Soms moet je dat doen. Moet je ze gewoon eens een keer naast elkaar leggen. Dat zijn er dan misschien veel. Maar je moet het toch eens doen. Al was het maar onder de schrik. Om het hartslaat bij wijze van spreken. Wat de Bijbel allemaal zegt over de dag des Heren. Want dat is niet gering. Hier ook niet. Want er staat eerst, ga in de steenrots en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren. Dat betekent toch op zijn minst dat men er bang voor zou zijn, als mens. Om de heerlijkheid zijner majesteit. Als het goed is, is die ook nogal imposant, om zo te zeggen. Daar kun je best de schrik van krijgen. En de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. De hoogmoed van de mens zal vernederd worden. Vers 11, laatste stukje. En de Heere alleen, stenige, zal in die dag verheven zijn. Het aardige is, maar ik hoop u dat ook nog te laten zien, dat als je het zo smal en strikt mogelijk neemt, de dag des Heren begint op het tijdstip dat die zal verschijnen op de Olijfberg. Dat is de gelegenheid waarbij het licht uitgaat in heel de wereld. Nou ja, zo staat het er. In ieder geval ter plekke. En dat is wel genoeg eigenlijk. Het licht gaat uit. En het enige wat men daarna ziet is het teken van de Zoon des Mensen in de hemel. En dan ziet men de Zoon des Mensen komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En al het licht, maar neem hem vooral ook overdrachtelijk. Nee, ik bedoel hem ook echt letterlijk hoor. Maar neem hem vooral ook overdrachtelijk, hè. Het licht in de wereld gaat uit, het wordt duister. We lezen dat straks nog, het wordt duister. In dit geval ook zelfs letterlijk. En dan officieel begint de dag des Heren. Kom ik vanzelf tegen, dus ik noem ze straks wel. De dag des Heren, de Heerscharen, vers 12, zal zijn tegen alle hoogvaardige en hoge, alle verhevene, tegen alle hoge verhevene ceder van de Libanon. Dat wil zeggen alle koningen der aarde, of machthebbers der aarde, want dat is waar het voor staat. Hè. Het eiken van Bazan heeft trouwens feitelijk dezelfde betekenis. En tegen alle hoge bergen, en een berg staat ook voor koninkrijk enzovoorts, hè. En het is natuurlijk in hoge mate beeldspraak, maar één die we dan toch gemakkelijk kunnen begrijpen. Tegen alle hoge toren. U weet, de toren is uitgevonden in Babel. En had tot doel om de hemel te bestormen, zodat de mens zich kon plaatsen op het niveau van, en liefst een niveau boven God. Is de toren nog altijd een uitbeelding van? Ja, de vraag is altijd een kerktoren ook. Dan zeg ik ja. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, maar het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Ik ben verteld er altijd wat anders bij, laat ik het zo zeggen. En ik denk ook dat velen te goede trouw zijn. Ik heb er verder dan ook niks tegen. Want het gaat niet om die toren, het gaat om de motieven die daarachter steken. Maar die toren heeft wel degelijk fundamenteel dezelfde functie als die van Babel. De mensheid te verenigen in één punt en onder één macht. De kerktoren staat dan voor dat ene punt, de macht van de kerk. En daarom moet de grootste kerk ter wereld moet staan in Rome, logischerwijze. En daar zijn ze dan ook trots op. Dat geven ze zelfs aan, hè. In de Sint-Pieter geven ze, in de vloer geven ze aan, die grote kathedraal van Reims, die zou maar tot hier reiken. Enzovoort. Er staat een teken bij en hoeveel meter dat dan is. Sint-Pieter is nog groter. Wat een kinderachtig gedoe, zeg. Hè? Maar ja, hoge toren. En tegen alle vaste muur, en tegen alle schepen van Tarsis en alle gewenste schilderijen. Ik ben bang dat ik daar niet aan toe kom vanavond, aan wat dat precies betekent. Maar de algemene gedachte gaat er nu om. Het is een dreigement dat die dag des Heren gaat komen. En dus betekent echt niks anders dan een oordeel des Heren, waarbij alles wat hoog is zal vernederd worden. En er zal er maar één zijn die nederig was overigens, die verhoogd zal zijn in die dagen. En dat is de Heer zelf uiteraard. Hè? De Messias dus. Waarna ik dus maar omsla meteen naar Jesaja hoofdstuk 13. Begin ik aan het rijtje. Jesaja 13, waarboven staat de ondergang van Babel. Die is ook aardig, want in de dagen van Jesaja ging het nog helemaal niet om een rijk onder de naam Babel. Het was nog niet eens aan de orde. Het was hooguit Assur, langzamerhand in opkomst. Maar op voorhand wordt de ondergang van Babel aangekondigd. Dat is nog steeds niet vervuld overigens. En sterker nog, er staan hier uitdrukkingen in Jesaja 13... die later worden aangehaald in Openbaring. Nou, eerst in Jeremia 49, 50, 51. En daarna in Openbaring. Hetgeen dan toch betekent dat deze profetie nog vervuld moet worden. Want dat Babel is ook de naam in de Bijbel van het antichristelijke rijk. Het rijk van de antichrist. Letterlijk, ja. En vandaar, ondergang van Babel. Maar daar staat in vers 6, want ik ga die hoofdstukken echt niet bespreken, maar wel even die uitdrukking. Hè. Vers 6, huilt gij lieden, want het is gauw weer zondag. Ja. Ja. Dat, toch of niet? Ik weet niet hoe die mensen dat dan hebben. Ik durf het ook niet te vragen bij gelegenheden. Ik ben bang dat ze boos worden. Dat is nu ook weer niet de bedoeling. Hè? Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden, alle mensen hart zal versmelten. Dat wil zeggen, men weet ineens niet meer wat men met de gang van zaken aan moet, want men kan er niks tegen doen. Tegen de Heer kan men niet op. En ze zullen verschrikt worden, smarten en ween zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. Een soort beeldspraak die in het Nieuwe Testament zelfs nog enige malen wordt aangehaald. Bijvoorbeeld in Matteüs 24... in verband met de grote verdrukking en zo, hè. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. En dan weer vers 9. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting. Dat had ook vertaald kunnen worden met om de aarde, want Eretz is eigenlijk ons woord aarde, maar het is ook het woord voor land, al was het maar het land van de boeren. Ja. Om het land, dan wel de aarde, te stellen tot de verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. En ik lees meteen ook mee vers 10. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken. En ik zal de hoogmoed der stouten, vers 11, doen ophouden. En de overheid der tirannen zal ik vernederen. Kortom, het is nog steeds dezelfde gedachte. En het eindigt, althans, ik eindig, met vers 13... Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. Nou, daar zijn we ook al eerder tegengekomen in Openbaring 6. Want de dag zijns toorns is gekomen en wie zal bestaan? Dus schuilen in de steenrotsen en wat het maar was. En in Jesaja 2 lazen we over de schrik des Heren. En, nee, goed, ik laat verder maar zitten. De dag zijns hittige toorns. Die uitdrukking en varianten komen we ook nog meer tegen, maar die heb ik niet eens meegenomen. Hè. Maar die schriftplaatsen zijn er ook, want er zijn nogal wat synoniemen voor dat begrip Dag des Heren. Let op dat het hier in verband gebracht wordt met de verduistering van zon, maan en sterren. Dat is in vers 10. En dit is dan weliswaar de eerste keer dat we dat tegenkomen. Maar dat komen we nog vaker tegen, omdat die gebeurtenis van zon, maan en sterren die verduisterd worden, het begin, die gebeurtenis markeert het begin van de dag des Heren. Als dat gebeurt, begint de dag des Heren. En daarom wordt het hier samen genoemd. En dat het zo is, vinden we later, want ik ga gewoon door even op volgorde waarin die uitdrukking Dag des Heren in de Bijbel staat. De volgende keer is een variant, dat is in Jesaja 34, vers 8. Jesaja 34. Dit keer is het een strafgericht niet over Babel, maar over Edom. Echter, dat maakt niet zo heel veel verschil. Want Edom, u weet wie Esau was, Edom is Esau en Esau was de broer van Jacob. Als niet Jacob het eerst geboorterecht onder de volkeren der aarde had geërfd, dan zou Edom, Esau, de eerstgeborene onder de volkeren geweest zijn. Met andere woorden, als je Israël buiten beschouwing laat in de rangorde der volkeren, volgens de Bijbelse rangorde, als je Israël buiten beschouwing laat, dan staat Edom bovenaan. En ik heb er dan ook niet de minste twijfels over dat het antichristelijke rijk een rijk is in hoge mate van Edom. En hoezo dan Babel? Nou ja, Babel is de hoofdstad van dat rijk. Maar het is een Edomitisch rijk. En daarmee... kleinzoon van Esau heette trouwens Amalek. En van Amalek staat... De Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. De eeuwen door dus. En van Amalek staat ook... Dat de Heer tot Israël zegt, denk er goed aan, als je ooit definitief in het land gebracht zult zijn wat de Heer je erfelijk zal geven, en dat is nog nooit gebeurd. Echt niet. Maar als het één keer gebeurt, vergeet het niet dat Amalek moet uitgeroeid worden. Dat staat in de Bijbel. Nou ja, ik houd het erop, maar dit deel ik gratis mee zonder enige argumentatie verder. Ik houd het erop dat die figuur, die hoorn uit Daniël, die figuur die uiteindelijk omhoog zal vallen, in de zin van dat hij het koninkrijk over de volkeren der aarde toegespeeld krijgt, dat die afstand van Ismaël, in plaats van Isaac, van Esau, in plaats van Jacob, van Amalek, het volgende in die lijn, Ismaël, Esau, Amalek. Daarna roep ik gewoon maar Agag, want dat is de naam of titel van alle koningen der Amalekieten. Die heten nog eenmaal allemaal Agag. Een afleiding van het begrip Gog, overigens. Maar toen maar weer. En de laatste Agagiet die wij uit de Bijbel kennen, die heette Haman. Dat is in het boek Esther. En die lijkt toch in zijn doen en laten verdacht veel op de antichrist, om maar eens wat te zeggen. Nog meer ga ik er toch niet van zeggen. Maar uit die lijn komt die figuur, zal ik maar zeggen, die koning. Ja, ja. Dus er speelt een rol tot in de eindtijd. En als je dus aan de ene kant vindt een oordeel over Babel, geassocieerd aan Dag des Heren, mag je je eraan verwachten, is dat mooi Nederlands of niet? Mag je je eraan verwachten, wat ik veel vind, geloof dat het Vlaams is of zo. Ik weet het niet precies. Dat je ook een profetie tegenkomt over de val van Edom, waarbij de inhoud zo ongeveer gelijk is. En het is ook zo, want we vinden hier in verband met het strafgericht over Edom, vinden we in ieder geval iets vermeld over vers 4. Al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. Wat het maar was. Ik volsta nu met te zeggen dat het toch iets van doen heeft met die tekenen aan zon, maan en sterren. Meer zeg ik er nu niet van. In het voorbijgaan. Maar daarna lezen wij vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Nu niet maar gewoon dag des Heren. Maar het heet dag der wraak des Heren. Maar u begrijpt hopelijk dat het volstrekt hetzelfde is. Bovendien, wraak en oordeel zijn ook synonieme begrippen. Het zal, dus er had ook kunnen staan, het zal zijn de wraak des Heren. Dat is het ook namelijk. Maar het is de term dag des Heren die hier uitgebreid wordt. En het woord dag wordt nog weer vervangen door begrip jaar. Een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak en zo verder. En het resultaat van het oordeel zal zijn de totale vernietiging van het land en het verdrijven van alle leven uit het land. In dit geval uit Edom. Waarna ik snel doorblader naar Jeremia 46. Jeremia 46. Dat is heel veel later dan Jesaja. In de dagen van Jesaja bestond nog gewoon het rijk van de 12 stammen. Een rijk van 10 en 2 stammen bedoel ik. De twee rijken van Israël samen. In de dagen van Jeremia zijn we na de ondergang van het 10 stammenrijk. En we zijn bij de gebeurtenissen van de ondergang van het 2 stammenrijk. En in dat verband, dus bij de ondergang van feitelijk heel Israël, in zeker opzicht, krijgen wij een profetie over Egypte. Waarom ook niet? Egypte was het wereldrijk in de dagen van de geboorte van Israël. En Egypte wordt in hoge mate beschouwd als de moeder van Israël. Vandaar dat als het in Israël fout gaat, dan vlucht Israël weer naar zijn moeder toe. Zoals het lied zegt, ik wil naar mijn moeder toe. Och, was ik maar weer moeder thuis gebleven en al dat soort liederen meer. Dat is logisch en mensen gaan terug naar hun moeder. Ja, eigenaardig verschijnsel. Israël ook. Maar de Bijbel zegt, nee, er komt ook een oordeel over Egypte. En in dat verband lezen wij vers 10... Maar deze dag is des Heren. Elke keer iets andere woorden maakt het toch lastig om zo'n uitdrukking in je Bijbel terug te vinden. Dus daarom neem ik ze even met u door. Maar deze dag is des Heren der Heerscharen, een dag der wraken. Zojuist lazen we dag der wraak des Heren. Nu heet het dag der wraken dan wel dag des Heren, dat hij zich wreken van zijn wederpartijders en het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed, want de Heere, Heere der Heerscharen heeft een slachtoffer in het land van het noorden aan de rivier Frat. Daar begint het mee. Maar uiteindelijk gaat het over de ondergang van Egypte. Kortom, de dag des Heren brengt een ondergang van Babel, van Edom, van Egypte, maar ook van Israël uiteraard, want zo zijn we eigenlijk begonnen in Jesaja 2. Waarna wij in de klaagliederen van Jeremia, dat is dus meteen hier achteraan, in hoofdstuk 2, vers 22, de uitdrukking ook tegenkomen, weer in een andere variant. Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen als tot een dag eens gezette hoogtijds. Vers 22. Er is niemand aan de dag des toons des Heren ontkomen of overgebleven, die ik op de handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht. U zult zeggen, maar dit gaat toch over het verleden? Dan moet ik u zeggen, nou dat is het nou juist. Die klaagliederen van Jeremia, die lassen als het ware een pauze in een hele profetisch woord. Jeruzalem is gevallen, Judea is vernietigd. Daarna gaat de man Jeremia gaat er eens bij zitten en schrijft dit Bijbelboekje. Klaagliederen. En hij houdt een beschouwing, een meditatie over Jeruzalem. Hoe ligt die stad? Hoe staat het er? Hoe begint het? Hoe zit die stad zo eenzaam die vol volks was? 1 vers 1. Zij is als een weduwe geworden, zij die groot was onder de heidenen. Kortom, Jeremia zit naar de stad te kijken. Ik heb zo'n idee dat ik weet waar die zat toen hij dit schreef. Waar anders, zuster? Waar vandaan wil je Jeruzalem overzien? Als je niet zo'n zakdroom bij je hebt. Waar zit je? Op de Olijfberg uiteraard, hè? Ja, zeker. Dat is dezelfde plek als waar de Heer Jezus weende over de stad. En zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Soms denk ik dat hij in een visioen hetzelfde zag als wat Jeremia letterlijk zag. Een verwoeste stad. En eigenlijk, het is aardig te zeggen, ja, dat is historie. Maar het punt blijft natuurlijk dat die situatie zich herhaald heeft nog eens een keer. In het jaar 70 officieel van onze jaartelling. Met de val van Jeruzalem. Maar de belangrijkste vervulling van al deze profetieën moet nog plaatsvinden. Namelijk op de dag van de wederkomst van Christus. Wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En als hij Jeruzalem ziet, en als wij Jeruzalem zien, wat zien wij dan? Nou, wat Jeremia hier ook ziet. Een verwoeste stad waarin geen leven is overgebleven. Waarin je de geschiedenis kunt beschouwen, moet zeggen, ja, het is allemaal op niks uitgelopen. He? Dat is een enorme dwaalleer voor mij. Dat heb ik zelf gelezen, dat het dat is. Dat staat op internet, dus het moet waar wezen. Nou ja. Ja, een enorme dwaling. Staat gewoon in de Bijbel. Als Jeruzalem verwoest wordt, dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Niet om die verwoesting tegen te houden, nadat die verwoesting heeft plaatsgevonden. Dat is het. En daarna zal hij met een ongelovig overblijfsel vanaf de Olijfberg vertrekken naar het buitenland, naar de woestijn. En uitleiden, zoals hij eens een heel volk uitleidde uit Egypte, zo zal hij dan een gelovig overblijfsel uitleiden uit Jeruzalem. Dat is Zacharia 14, lees het maar na. Er kan geen twijfel over bestaan, hoor. En Daniel 9 vind ik ook voldoende. Over de 70 weken, die lopen uit op de verschijning van de Messias. 70 weken bestemd voor het Joodse volk, en dan komt de Messias. Maar wat staat er? Verwoesting zal er zijn tot het einde toe. En het is vastelijk besloten en op een of andere wijze in een zin die niemand begrijpt, ook de Hebreeërs niet bedoel ik, wordt daar het woord verwoesting in alle vormen nog eens een paar keer herhaald. Verwoesting. Er kan geen misverstand over bestaan. Dit Jeruzalem zal verwoest worden.
Ja. Huh?
Ach, staat zo vaak in de Bijbel. Maar men wil het altijd wegredeneren naar het verleden. En dan zeggen, ja, maar er staat toch in de Bijbel dat de Heer Jeruzalem zal bewaren enzovoort. Ja, ja, bij nader inzien, dat staat ook nog eens ergens in de Bijbel, ja. Ja, een enkele keer. Ja, de andere staat er heel vaak. Dit staat er ook inderdaad in, maar dat gaat over het Jeruzalem na de wederkomst van Christus. Een herbouwd Jeruzalem, waar de stoelen des gerechts staan van het huis van David en dat soort dingen meer. En te 10 dagen zal de Heer Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de heidenen zullen proberen te tillen, maar dat zullen ze niet kunnen. En zelfs de legers van Babel zullen nog ooit optrekken tegen dat Jeruzalem. En dan komen ze niet verder dan Megiddo. En dat is dus Armageddon uit Openbaring. Ja, dat staat ook in de Bijbel. Maar het is nadat het eerst verwoest is geworden. Nou goed, maar hier in Klaagliederen lezen we dan in 2 vers 22. Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen, als toch een dag eens gezet, een hoogtijds, alsof het de feestdag was. Er is niemand aan de dag des toons des Heren ontkomen of overgebleven. Die ik op de handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht. Het punt is dat het eindigt met een stad waaruit alle leven verdwenen is. Dat is wat er gaat. Of wat er gebeurd was in de dagen van Jeremia. En het belang van die profetieën van Jeremia, maar zeker van het boek Klaagliederen, is dat het ons een beschrijving geeft van de laatste verwoesting van Jeruzalem in de dagen van de wederkomst van Christus. En lees dan dat boek maar eens. Controleer dat dan maar. Nou ja. En het eindigt met de vraag. Dat is het laatste vers van Klaagliederen. Hoofdstuk 5 vers 22. 21. Heere, bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Want zoudt gij ons ganselijk verwerpen. Zoudt gij zozeer tegen ons verbogen zijn? Vraagteken. En het antwoord is. Een gelovig overblijfsel zal behouden worden. Maar het wordt rondom de Heer verzameld in de woestijn. En van daaruit zal hij terugkeren naar Judea, zeg maar, naar Canaan. En naar waar Jeruzalem lag. En dan zal men 7 maanden lang, 7 maanden nodig hebben om het land te reinigen en alle lijken die daar in het land liggen te lokaliseren en vervolgens te begraven. Want zo langzaam wordt het inderdaad verteld in Ezechiël 39, denk ik. Hè? Zoiets, hè? 7 maanden nemen ze om het land te. Dat is uiteraard niet na de jongste dag, hè? Nee. Nee, dat is na de 70ste week van Daniël, ja. Precies. Maar goed, daar hebben we het nog over. Dus gaan we even verder, want ik heb er nog een paar voor u. Wij zijn vervolgens in Ezechiël hoofdstuk 13. Ezechiël hoofdstuk 13. Waar de Heer zich richt. Niet zozeer tegen het volk, maar specifiek tegen valse profeten. Die van alle tijden zijn overigens. En daarvan staat in vers 5. Er wordt tot de valse profeten gezegd. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls. Om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Dat wil zeggen, als het oordeel des Heren kwam. Die valse profeten hebben het laten afweten. Zij zien namelijk ijdelheid en leugenachtige voorzegging die daar zeggen de Heer heeft gesproken dat de Heer hen niet gezonden heeft. En ze geven hoop van het woord te zullen bevestigen. Zo was het in de dagen van Jeremia, later ook in Jeruzalem. Het boek staat er vol mee. En zo is het in onze dagen ook. Want die valse profeten, of hoe je ze maar noemen moet, leren in onze dagen ook dat Jeruzalem gered zal worden en dat het weliswaar zwaar bedreigd wordt. Maar niettemin, men roept elkaar shalom toe, want er gaat toch vrede komen, want de Heer zal het brengen. En hier lees ik, daarom, ja, daarom dat ze mijn volk verleiden, zeggende shalom, daar geen shalom is. Vers 10. Hier, Ezechiël 13. Het is allemaal bij elkaar, er is niks moeilijks aan. Hè? Er komt geen vrede. Men zegt het, maar het zijn valse profeten. De Heer zegt via Jeremia, ze profeteren uit hun hart. Dat betekent zoveel als ze bedoelen het wel goed. Maar het is niet mijn wil. En, zoals hier staat, ze zeggen de Heer heeft gesproken, maar de Heer heeft niet gesproken en de Heer heeft dan ook niet gezonden. En uw woord zal ook niet bevestigd worden. Maar ja, dan is het te laat. En dat wordt hen verweten uiteraard. Hè? Dat is Ezechiël 13, vers 5. In de strijd staan tegen of ten dage des Heren. De vrezen valt dat het in de toekomst zich dus herhaalt als de dag des Heren aanbreekt. Hetzelfde verhaal. In plaats van dat men dan zegt, de Heren gaat de stad verwoesten. Je kunt maar één ding doen, tot geloof komen en de stad uitgaan. Zegt men, kan je rustig blijven, want het komt allemaal goed. De Heer heeft het beloofd. Maar het komt niet goed, uiteraard. Ja. En dan zijn we in Ezechiël 30... zijn we weer bij profetieën over Egypte, in dit geval. In 29 is dat trouwens al zo. En in 30 ook. En daar staat, vanaf vers 2... Mensenkind, profeteer en zeg... Zo zegt de Heere, Heere, huilt... Die kwamen we ook al tegen. Huilt, ach, die dag... Mooi rijmend vertaald, hè? Ach, die dag. Want de dag is nabij. Ja, de dag des Heren is nabij. Dat wil zeggen, breekt aan, want dat is wat de term betekent, hoor. Een wolkige dag. Dat wil zeggen, een dag van duisternis. Voor de wereld. En het enige licht komt van de Heer. Maar degenen die in de duisternis zijn en werkende duisternis doen, zijn daar niet blij mee. Een wolkige dag. En verder staat, het zal der heidenen tijd zijn. Ja, daar moet ik ook maar even bij stilstaan, het is niet anders. Der heidenen tijd. In Lucas 21, zoek hem niet op, neem het te veel tijd, maar... In Lucas 21, daar staat... Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Daar is heel veel om te doen geweest. Dat wil zeggen, die term wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Want in de loop der jaren heeft men al een paar keer vastgesteld dat de tijden der heidenen voorbij zijn, omdat men dacht dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden wordt. Zoals bijvoorbeeld toen in 1917... Jeruzalem bevrijd werd van de Turken door de Engelsen, door generaal Allenby, 1917, op de eerste dag van de Chanukka, in de Eerste Wereldoorlog was dat. En toen riepen een heleboel mensen, nou zijn de tijden der heidenen vervuld, want Jeruzalem is weer vrij, enzovoorts. Maar ja, je kan zeggen wat je wil. Maar kijk maar even rond in Jeruzalem. Het past de broeder van de heidenen. Dat het heidenen zijn kun je ook wel zien, hoor. Het is toch één afgodische bende daar. In die overigens historische stad. Waar wij heel wat mee hebben, maar niettemin. Hij wordt tot vandaag door de heidenen vertreden. En de staat Israël wil het ook graag zo houden. Daarom heeft men evangelisatie, ik bedoel christelijke prediking, ook verboden. Dus van hoger hand van de regeringswegen verboden. Dat weet je toch, hè? Ja, hè? Oh, u dacht dat het in sommige Arabische landen zo was. Of alle Arabische landen. Ja, ook, maar in dat land ook. En het is niet eens een religieus land. Het is een atheïstische staat, officieel, hè? Je mag het niet zeggen, maar eigenlijk een communistische. Ik ben nog van voor 1948, dus ik kan het weten. Hè? Als er één land ter wereld was dat van harte instemde met de oprichting van de Joodse staat, was het de Sovjet-Unie. Want die staat zou immers ingericht worden volgens het communistische ideaal. Weet je wel, met communes en zo. Nou is commune natuurlijk geen Hebreeuws woord. Dus het heet de kibbutzim. Ja, nee, het is geen grapje. Dit is bloedserieus. Het is zo. Ja. Alleen het probleem is dat als je niet religieus bent, hoe weet je dan wie een Jood is? Want een Jood is, begrip Jood is eigenlijk een religieus begrip. Dus je krijgt daar problemen mee. Die hebben ze dus ook. Die problemen die zijn ook niet op te lossen. Maar Jeruzalem wordt nog door de heidenen vertreden. En toen kreeg je dat geroep natuurlijk in 1948, het uitroepen van de Joodse staat, 1949, 1967, toen ze alsnog in tweede instantie Jeruzalem weer veroverden, enzovoort, weet u nog. En toen was het weer, nu zijn de tijden der heidenen vervuld. En ik zal geen namen noemen, want daarvoor is het nog niet lang genoeg geleden. Maar ooit heeft iemand ons voorgerekend hoe het zat met de wederkomst van Christus. Dan moest je rekenen vanaf 1948 en dan één generatie en dan nog 7 jaar eraf. En wat het maar was allemaal. En dat stond inderdaad in het zoeklicht onder andere en zo. Dus ja, ik laat het er maar bij. Maar het is allemaal een misverstand, hè. Want in de eerste plaats der heidenen tijd betekent niet der heidenen periode en er komt een eind aan. Het betekent het zal der heidenen termijn zijn. En het begrip termijn is ook niet een periode. Het begrip termijn is het eind van de periode. Sterker nog, in de veruit de meeste gevallen, misschien zijn er uitzonderingen, maar ik dacht dat eigenlijk altijd het begrip termijn inhoudt dat het de tijd is van de afrekening. Meestal zegt men de termijn is om, wat niet klopt. De termijn is aangebroken dan. He? Of ben ik nou te moeilijk? Begrijp het niet. Je moet, een riks contant en een riks per week. Hoe was het ook dat liedje ook alweer? Dan moet je dus elke week een riks daalder afrekenen. En de termijn is de dag van de betaling, omdat een periode om is. Niet de termijn is om. De termijn is aangebroken, je moet betalen. Termijn betekent namelijk dat het eindpunt is. Wat is een terminus? In het Latijn dan. Uw Latijn is misschien beter dan het Nederlands. Wat is een terminus? Dat is toch het eind? Het eind van de tram, dan wel van de trein. En bovendien staat er gewoonlijk een hotel bij dan. Vroeger in Utrecht tenminste. Daar stopte je, dus heel lang geleden door mensen. Maar stopte de trein in Utrecht en daar stond je recht, met je trein stond je recht tegenover Hotel Terminus. Dan wist je wat het was. Het was het eindpunt van de lijn.
Het eind van ons leven.
En de der heidenen termijn wil dus gewoon zeggen, dan houdt het op met de heidenen. Wanneer dan? En waar gaat het over? Nou, waar het over gaat is dat de heidenen sinds Nebukadnezar, sinds de Babyloniërs, de macht hebben over Jeruzalem. En Jeruzalem ondergeschikt is aan heidenen. Eerst de Babyloniërs, daarna de Mede-Persen, daarna de Grieken, daarna de Romeinen. En toen kwamen de Arabieren en de Moren en de Turken, de Ottomanen. En wie, hoe ze maar heten, enzovoort. En wie het maar waren en wie het nu zijn, weet ik ook niet zo precies eigenlijk. Want het is in onze dagen allemaal tamelijk vaag. Maar het zijn nog steeds de heidenen die daar de dienst uitmaken. Maar daar komt een termijn. En Jeruzalem zal vertreden worden totdat die termijn aanbreekt. Dat wil zeggen, tot dat tijdstip. En het tijdstip, dat is het tijdstip dat de Heer komt. En spijt me te moeten zeggen, maar de Heer komt en die vernietigt gewoon Jeruzalem. En je kan niet ontkennen, dan is er niemand die meer macht heeft over Jeruzalem. Want er is geen Jeruzalem meer. En daarmee is die termijn voorbij. En dat gebeurt als de dag des Heren aanbreekt. Want het eerste oordeel dat de Heer zal brengen in de dag des Heren is een oordeel over Jeruzalem. Strikt genomen, ik bedoel precies wat ik zeg, als je het echt strikt neemt, op het moment dat Jeruzalem valt, op het moment dat alle leven uit het Joodse land verdwenen is, begint de dag des Heren. En dat staat gewoon in de Bijbel. En andersom dus, de dag des Heren begint met de verwoesting van Jeruzalem. In overeenstemming met het algemeen bekende gegeven, het oordeel begint bij, bij het huis Gods. In Ezechiël 39 hebben wij een profetie over Gog, Magog, Mezeg, Tubal. Kortom, profetieën over in het algemeen rijken in Oost-Europa, waarvan wij leren dat die, menselijkerwijs gesproken, de oorzaak zijn van de definitieve val van Jeruzalem in het einde van de 70ste week van Daniël. Dat ga ik nou verder niet uitleggen dat dat zo is, maar dat blijkt uit deze profetieën, met name Ezechiël 38 en trouwens ook uit Joël, maar vooruit maar weer. Zij zullen optrekken tegen Jeruzalem en zij zullen via militair geweld heel Kanaan, of wat men maar Palestina noemt in onze dagen, verwoesten en uiteindelijk Jeruzalem. Maar bij die gelegenheid zal door de Heer een oordeel gebracht worden over het thuisland van deze volken, dus over Oost-Europa, waartoe behoren Mezeg, Moskou dus, en Tubal, Tobolsk heet dat. Dat is een term uit 38 vers 2. Maar meer ga ik daar echt niet over zeggen nu, want het is een onderwerp apart. Maar in verband met dat oordeel, dat dan over Gog en Magog en Mezeg en Tubal komt, daarvan staat aan het eind van die uiteenzetting, dat is in 39 vers 8... Zie, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. En ik beschouw dat ook maar als een schriftplaats waar de dag des Heren genoemd wordt. Niet helemaal letterlijk zo, maar daar komt het toch op neer. De Heere zegt, dit is de dag van welke ik gesproken heb. En inderdaad, dat moet dan zijn het einde van de 70ste week van Daniël. In de volgende verse staat dat dus ook over dat men 7 maanden lang, dat is vers 12, bezig zal zijn of nodig zal hebben om het land te reinigen. En ik vestig er ook maar de aandacht op, ook geheel gratis denk ik, dat er staat in vers 12, het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden lang. En er staat niet het huis Juda. Wat een beetje vreemd is, want je denkt aan het Joodse volk dan. Maar het punt is dat na de 70ste week van Daniël, en sinds het einde daarvan, sprake is van de bekering officieel van Israël. En dat de herbouw en de herinrichting van het land, kortom het begin van het Messiaanse Rijk, niet maar een Joodse aangelegenheid is, maar een aangelegenheid van alle stammen van Israël. Die in die dagen dus ook weer verzameld zullen worden en aan die natuurlijk ook het evangelie gepredikt zal worden enzovoort. En dat past ook in de rest van het profetisch woord. Dus het is niet zo moeilijk te plaatsen. Maar hier vind je dat ook, het huis Israëls. Ja. Waarna wij terechtkomen in Joël. Waar de dag des Heren vele malen genoemd wordt. Eerst in 1 vers 15. Het begint ook met ach. Zo van ach en wee. Hè? Ach. Joël 1 vers 15. Ach die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. Die lijkt erg veel op Jesaja 13 vers 6 overigens. Staat er in mijn Bijbel zelfs bij afgedrukt. De dag des Heren is nabij en dat betekent altijd breekt aan. Hè? en komt als verwoesting van de Almachtige. En daarna in hoofdstuk 2 blaast de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, maar het woord dageraad betekent ook duisternis hoor, overigens. Men vertaalt het wel wat positiever, maar het is in werkelijkheid gewoon ook duisternis. Alleen met het zicht op van, maar binnenkort wordt het ochtend. Binnenkort gaat de zon op. Ja. Als de dageraad uitgespreid over de bergen en dan een groot en machtig volk desgelijks van oud niet is geweest en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam enzovoorts. En hierna wordt beschreven hoe dit machtige volk het land verwoest. Het is een volk dat van ouds niet is geweest. Dus het is niet Babel, het is niet Assen, het is niet Egypte. En na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Dat is een beetje vreemd, want het gaat over de dag des Heren. En dat is de inleiding tot het duizendjarig rijk. Dat wil zeggen, het is het oordeel waarmee alle volkeren onderworpen worden. Enzovoort, binnen één generatie. En als dit volk, dit machtige volk, dan toch nog een keer op het toneel verschijnt. Na jaren van vele geslachten, houdt dat in dat het moet zijn na de duizend jaren. Dan komt datzelfde volk nog een keer. En daarmee weet je wie het is. Want in Openbaring, dat is het enige schriftgedeelte waarin überhaupt van duizend jaren sprake is. Daar staat dat na die duizend jaren niet alleen de Satan wordt losgelaten, maar dat dan weer op zullen trekken de volkeren de aarde onder leiding van Gog en Magog. Dat is het. En van daaruit reken je terug weer. En zegt, nou ja, die lui die treden dus op hier als de dag des Heren aanbreekt, maar een jaartje of duizend daarna weer. En dan trekken ze weer op naar Jeruzalem en bij die gelegenheid komen wij terecht op de jongste dag. Men lezen Openbaring 20. Want daar staat het allemaal. Maar dat zeg ik maar op een zijlijn. Hè? Maar het wordt hier beschreven. En daarna heet het weer dag des Heren in vers 11. De Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want zijn leger, want de Heer zelf gebruikt deze heidense volkeren voor dit doel. Herinnert u zich Zacharia 14, waar staat dat de Heer zelf al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden en de huizen verwoest en er staat nog meer, maar dat citeer ik maar even niet. Maar het leidt tot de verwoesting van de stad. En te diendagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal de Heer vervolgens, daarna, strijden tegen die heidenen. Het eerste wat gebeurt is dus de verwoesting van het thuisland van Gog, Magog, Mezeg, Tubal en Togarma en hoe ze maar heten daar in Ezechiël 38 en 39. Als u het helemaal precies wil weten, maar misschien maak ik het nou veel te moeilijk. Ezechiël 38 spreekt over het optreden van Gog en Magog na de duizend jaren. En hoofdstuk 39 spreekt over het optreden van diezelfde volken in de 70ste week van Daniël, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem, waarna men dus 7 maanden nodig heeft om het land te reinigen. Na de jongste dag hoeft dat niet, hè? Nee, daar gaat het dus ook niet over. Maar als u het niet kunt volgen, dan laat me zitten, want het is te ver buiten het onderwerp van Jesaja nu. Maar het heet hier, de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, 2 vers 11, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen, is de vraag. Er is geen ontkomen aan. Dus waarna volgt een oproep tot bekering. Min of meer vanzelfsprekend. En daarna zijn wij in hoofdstuk 2, vers 31. Namelijk, de zon zal veranderen. Die hebben we gehad, hè? De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Hebt u die? Het aanbreken van de dag des Heren gaat gepaard met verduistering van zon, maan en sterren, trouwens. Al staat dat er hier niet bij. Het staat er wel bij in 3 vers 15. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben naar glans ingetrokken. En dat nadat in vers 14 van hoofdstuk 3 inderdaad die dag des Heren genoemd wordt. Want de dag des Heren is nabij. In het dal des dorswagens, wat het ook betekenen mogen. De zon, maan zijn zwart geworden en de sterren hebben naar glans ingetrokken. En een belangrijk punt is dit. 2 vers 31 zegt, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed. Dat is ook verduistering hoor, overigens. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar je zou hem moeten leggen naast Matteüs 24. De reden over de laatste dingen heet dat. Bijgenaamd de tweede bergreden. Matteüs 24. Waar staat in vers 29, die moet je echt naast elkaar houden, die twee schriftplaatsen. Matteüs 24, vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, dat is de grote verdrukking van 3,5 jaar, zijnde in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik zal het nog een keer zeggen, maar nou anders. Dat zijn de laatste 3,5 jaar van de 70 weken van Daniël. En dus terstond na de verdrukking van die dagen zal de Heer komen. Want na 70 weken komt de Heer, volgens vrij naar Jesaja, naar Daniël 9. 70 weken zijn bestemd over die volk. Maar in de laatste week is die grote verdrukking, dat wil zeggen, dat is de tweede helft van die 70ste week van Daniël. En terstond na de verdrukking van die dagen is dus hetzelfde als terstond na de 70ste week van Daniël. Dan komt de Heer toch? En er staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel verdwijnen, vallen. Heet dat? Verduisterd worden in de praktijk gewoon. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Vreemd genoeg, maar dat betekent aardbevingen. Dat is een hele Bijbel zo, ja. En dat teken van verduistering van zon en maan wordt hier geplaatst terstond, ogenblikkelijk, na de verdrukking van die dagen. En Joël 2 zegt, als dat gebeurt, dan begint de dag des Heren. Klopt precies. Want dan, verder in Matteüs 24, dan, vers 30, zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En daarna leg je het weer naar Zacharië 14. Het is immers de dag waarop Jeruzalem verwoest wordt door de legers des Heren, onder aanvoering van Gog en Magog en wie het maar waren. En te dien dagen, Zacharië 14, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En daarna neem je Handelingen 1. De Heer voer op ten hemel van de Olijfberg. En die twee mannen in witte klederen leggen uit dat wat ze daar gezien hebben, die discipelen. Staat dus 5, 6 keer dat ze dat gezien hebben. Er wordt aan hen uitgelegd dat wat ze gezien hebben het omgekeerde is van wat de toekomst brengen zal. Namelijk deze Jezus zal alzo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien heenvaren. Dat wil zeggen, de wederkomst van Christus vindt plaats op de Olijfberg, maar het is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Ja. Hebben we die nog? En daarna vergelijk je het nog even met de intocht in Jeruzalem. Dat was dezelfde locatie, op de Olijfberg. Hij zag Jeruzalem, weende over de stad en zei, Jeruzalem zal verwoest worden. En ik ben er stellig van overtuigd dat wat hij zag niet maar een visioen was van de val van Jeruzalem onder de Romeinen, maar dat het vooruitgreep op de val van Jeruzalem als de Heer eenmaal alsnog zijn opwachting zal maken voor Jeruzalem. Dat is in zijn wederkomst. En dan zal Jeruzalem verwoest worden. Dat is waar het over gaat, hè? Nou goed. Hou ze bij elkaar, want het is belangrijk, zijn belangrijke schriftplaatsen in verband met de volgorde der gebeurtenissen. Overigens, er zijn veel meer schriftplaatsen die spreken over die tekenen aan zon, maan en sterren. Dat wil zeggen de verduistering van de hemel als zodanig. En ze markeren altijd het eind van de 70ste week en daarmee het aanbreken van de dag des Heren. Niet alleen hier, maar ook in waar we zojuist waren in Openbaring 6, want daar stond het ook. Dat hebben we niet gelezen. Daar las ik alleen over die steenrotsen. In de kloven der steenrotsen waar de mensen in vluchten. Maar leest u het vers daarvoor, dan staat daar dat de zon verduisterd wordt, de maan geeft verschijnselen, de sterren zullen verduisterd worden, enzovoorts. En dat markeert dus inderdaad het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee de wederkomst van Christus en daarmee het begin van het oordeel dat de Heer zal brengen over de wereld, beginnend met de ondergang van Jeruzalem en, als u het mij nou toch vraagt, eindigend met de val van Babel. En daartussen ligt dan, eveneens als u het mij vraagt, 33 jaar. Maar begin bij Israël, dan bij Edom, denk ik. Gaat er een moeite door trouwens. Blijkt uit de diverse profetieën. En meer zeg ik daar nu maar niet van, om een rijtje te vervolgen. Want wij waren in Joël 2, vers 31. Daarna was het inderdaad Joël 3, vers 14... De dag des Heren is nabij, gepaard gaande met die tekenen aan de hemel. Vervolgens hebben wij Amos. Weer een bladzijde omslaan. Amos 5. Vers 18. Wee dien die de dag des Heren begeren. Daar waartoe toch zal u de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. En dan meteen vers 20. Zal dan niet des Heren dag... Let op dat de woorden verwisseld zijn. In plaats van dag des Heren heet het nu des Heren dag. Maar het is precies hetzelfde. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Nou ja, het is een vraag, maar daarmee is het ook vastgesteld. Hè? Zo zal dat zijn. Dus het was 5 vers 18 twee keer en eenmaal 5 vers 20. En in 5 vers 20, des Heren dag, waarbij de woorden zijn verwisseld, dat zeg ik met opzet, want ik kom er nog op. Daarna hebben wij Obadja, vers 15. Weer een bladzijde omslaan. Obadja, vers 15. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding, wraak, zal op uw hoofd wederkeren. Dit gaat trouwens ook over Edom. Dan hebben wij Zefanja. Zefanja 1, vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid. Die term kwamen we ook al eens tegen. Hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Dat is een variant dus in vers 18. Vers 8. De dag van het slachtoffer des Heren. Dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Enzovoort. En dan heb ik vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. En de term staat er dus twee keer. En dan heet het in vers 15. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid, een dag der bazuinen des geklanks. Dus daar heb je een hele lijst van termen met allemaal dezelfde betekenis. Deze zal de bazuin blazen. En dus oordeel brengen. In 2 vers 2, daar staat eer het besluitbare, puntje, 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 terwijl de hittigheid van des Heren toorn over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. En hier heet het de dag van de toorn des Heren, maar het is nog steeds dezelfde dag des Heren. En aan het eind van vers 3 heet het ook de dag van de toorn des Heren. Nou ja, de zondag bent u inmiddels hopelijk vergeten en de sabbat ook. Ja. Mooi, dat was de bedoeling. Dan hebben wij inderdaad Zacharia 14. Dat ik al voor een belangrijk deel geciteerd heb, althans de eerste verzen. En het begint met: ziet, de dag komt den Heren. Dan heet het niet de dag des Heren, maar de dag den Heren. Letterlijk dus de dag voor de Heer. Maar dat het een dag is van de Heer, des Heren, lijkt mij duidelijk. Het is dus toch hetzelfde. Zie, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden. Dat wil zeggen dat er wraak voor gedaan zal worden in het midden van u, Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. En in Joël 2 lazen we: de Heer verheft zijn stem voor zijn Heer henen, voor zijn legers enzovoorts. Daar gaat het dus over, hè? En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En een deel der stad zal uitgaan in de ballingschap, in de verstrooiing dus. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Er is namelijk sprake van een overblijfsel dat behouden wordt. Lees maar verder. Want de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, alsnog. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostkant, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. De ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfde naar het zuiden, zodat je de kloof krijgt van west naar oost. En door die vallei, door die kloof, vers 5, zult gij vlieden als overblijfsel, namelijk. En in dat verband staat er ook nog vers 6, en het zal te 10 dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht. Maar, het is vertaald met en, maar hier moet je vertalen met maar, dikke duisternis. Logischerwijze. Het is namelijk de gelegenheid waarbij zon, maan en sterren en dus gewoon de hemel verduisterd wordt. Een suggestie bestaat, die heb ik van mijn vader wel eens gehoord trouwens, dat overblijfsel geleid zal worden alsnog door de wolkolom, de vuurkolom. Het heet de Heer zelf gaat hen voor, maar dat is, maakt geen verschil in de praktijk. Hè? Waarom niet? Hij geloofde zelfs dat ze niet alleen naar de woestijn vluchten, maar daar ook weer een manna krijgen. Hoe voed je die lui? De geschiedenis herhaalt zich. Nee, ik denk dat het waar is, dat het klopt. En ik heb het hem nooit in het openbaar horen zeggen, maar ik heb het hem wel eens gevraagd. Ik heb hem gevraagd, ik geloof dat ze vluchten naar Petra. En hij spontaan, ja, maar dat geloof ik ook. Natuurlijk naar Petra. Maar ik heb het hem nooit in het openbaar horen zeggen, merkwaardige wijze. Maar inderdaad, ja. Daar zijn ook schriftplaatsen genoeg voor. Nou, voor de volledigheid. Als er in vers 7 staat, het zal een enige, een unieke dag zijn die de Heere bekend zal zijn, dan hou ik het er maar op dat het ook gaat over diezelfde dag des Heeren, uiteraard. Hè. Dat blijkt wel uit het verband. En dan hebben we al in het Oude Testament alleen nog het laatste vers eigenlijk. Van de, nou bijna ene laatste vers van heel het Oude Testament. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dat is Maleachi 4. Eigenlijk al in vers 1. Want ziet, die dag komt. De vraag is welke, maar dat staat er niet bij. Ja, staat er wel, maar verderop. Zie, de dag komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloos doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag, eigenlijk de aanwezige dag, zal ze in vlam zetten. Let op de hoogmoedigen, want zo zijn we begonnen vanavond in Jesaja. Over al die hoge. Die dag is dus de dag des Heren. Maar het staat er ook feitelijk, hè? Want er staat in vers 5. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Dat is de laatste keer dat die dag des Heren in het Oude Testament genoemd wordt. In het Nieuwe Testament vinden we hem ook. Maar die moet ik eigenlijk bewaren dan maar voor de volgende keer. Want het zou jammer zijn dat ik er nou te vlot overheen moet. En ik ben al over mijn tijd nu. Hè. Maar ik noem wel even Handelingen 2 vers 20. Maar dat is hetzelfde als Joël 2. Dat is de schriftlezing van Petrus op de Pinksterdag. En zijn schriftlezing eindigt met het vers uit Joël 2. Over die dag des Heren. En al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want te Jeruzalem zal ontkoming wezen. Want zo staat het daar in Joël 2. En Petrus zegt dat ook vanaf nu die ontkoming daar is, hè? Ja. En meer kan ik er zo gauw niet over zeggen. Maar je vindt de dag des Heren ook genoemd in 1 Thessalonicenzen 5, vers 2. De dag des Heren komt als een dief in de nacht. Voor de wereld, want wij zijn niet desnachts nog ter duisternis. En Paulus zegt, die is nog niet aangebroken. Al vertellen sommigen dat die al aangebroken is. Maar hij moet niet zo haastig verschrikt wezen, zegt hij. Komt pas in de toekomst en die komt bovendien pas nadat eerst geopenbaard is de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zodat iets als openbaring van de antichrist dus nog aan het einde van de 70ste week vooraf gaat. Dat lees je daar dan meteen, hè. Meer daarover de volgende keer, want het is werkelijk weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij reeds nu ontrokken zijn aan dit oordeel en aan uw toorn, omdat wij tot u gekomen zijn en gehoor gegeven hebben aan uw roepstem, om te geloven in hem die u tot zoon en koning en hoge priester hebt aangesteld. Want dat is toch wat uw woord zegt. De bedoeling is ook dat we niet zouden leven in de duisternis van deze wereld en dus onder de toorn die rust op deze wereld. Maar dat wij zouden leven in uw licht, omdat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden en omdat u ons in heel de waarheid zou leiden door uw geest. Wij danken u dan, Vader, dat wij niet desnachts nog der duisternis zijn, Maar dat we hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dit woord dat van zeer oude tijden tot ons komt, maar dat nog steeds actueel is. En we mogen weten dat zoveel van die profetieën hun uiteindelijke vervulling zullen hebben binnen afzienbare tijd. Wij mogen daar naar uitzien, omdat wij niet alleen daarvan weten, maar ook omdat wij behoren tot Christus zelf. Geworden zijn tot leden van zijn lichaam, tot schapen van zijn kudde, tot leden van zijn volk. En wij ons veilig mogen weten bij onze heiland zelf. Mogen delen ook in de heerlijkheid die u hem gegeven hebt, omdat we samen met hem als zonen God zouden geopenbaard worden in deze wereld die daarop moet wachten. Wij danken u voor de rijkdom van uw woord, waardoor we u leren kennen. En u kennen als een genadig en barmhartig God die omziet naar degene die in alle vrijmoedigheid zich aan u onderwerpen. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. Uw woord mochten openen en ons mogen laten onderwijzen door u die gesproken hebt. Opdat dat woord, uw woord, dat woord des levens in onze harten zou geplant worden, onze zielen zou zalig maken, ons zou veranderen in de vernieuwing van ons denken, opdat we bekwaam zouden zijn om u te dienen, nu en voor eeuwig. Amen.